Waarde presidenten, harte vergadering. De toespraak die ik tot u houden ga, vraagt tot titel, zoals ge weet, uw ecumenische taak. Daar zit een vreemd woord in, ecumenisch. Als gij het te geleerd vindt, geef dan niet aan mij de schuld. Het onderwerp is uw dienaar precies zo opgegeven. Dan behoeft ge van dat woord niet te schrikken. Ecumenische taal spreekt ge elke zondag. Ge beleidt dan met de kerk van alle plaatsen. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Algemene kerk. In een oudste tekst van de 12 artikelen heet dat katholieke kerk. Wel nu, katholiek is hetzelfde als ecumenisch. De oikoumenen, ik zal verder zeggen voor het gemak de ecumenen, betekent zoveel als de gehele bewoonde wereld. Daarom is ecumenisch zoveel als de hele cultuurwereld aangaande, of tot de hele mensheid zich uitstrekkende. Ge wint een uw handbijbeltje, waarmee ge naar de kerk komt, een ecumenisch erfstuk. De geloofbelijdenis van Nicea. Die is opgesteld in het zogenaamde Eerste Ecumenische Concilie van 325. Daar zijn de Arianen veroordeeld en de Katharen of Novatianen. Die konden, zo staat er, niet komen bij de Ecumenische Kerk als ze geen instemming betuigen wilden met de dogma's van de katholieke of ecumenische kerk. Ook zijn daar bepalingen gemaakt over de zogenaamde ketterdoop. Dat klinkt allemaal nogal streng en dogmatisch en belijnd. Nu, het is ook streng en dogmatisch en belijnd. Want de kerk is hier aan het woord. En ze staat op de wacht ten bate van de hele wereld. Want juist die orthodoxe kerk heeft de oudste papieren van de ecumenische beweging. Als een leeuwin vecht ze hier tegen haar belagers op het ecumenische jachtterrein. De strenge, de orthodoxe, de tegen de ketterij zich schrap zettende kerk is nog nooit een sekte geweest. Ze heeft van den aanvang af begrepen dat de waarheid Gods voor de hele wereld tot norm gesteld is. En dat dus iedereen die aan de ecumene, de grote brede wereld, een dienst bewijzen wil, de waarheid moet preken alleen maar naar het bevel van Christus. En dat de eerste dienst, de eerste ecumenische veiligheidsdienst die men de wereld bewijzen kan, deze is de ketterij van Arius bijvoorbeeld te bestrijden en haar te noemen bij haar eigen naam. Als, om in een beeld van Jesaja te spreken, de kerkhonden, dat wil zeggen de waakhonden, voor zo'n goede ecumenische opperherder Jezus Christus, maar goed blaffen tegen de wolven, dan bewijzen ze daarin hun ecumenische dienst. Dan vervullen ze daarmee hun ecumenische taak. Wie de ketterij, welke door een ecumenisch concilie eenmaal veroordeeld is, toch weer toelaat, of ermee coquetteert, die verwijdert zich van de eerste en oudste en door God gewilde ecumenische beweging. In feite toch is die beweging al aan de gang. En wel sinds dat ogenblik dat God tot zijn eerste menselijke schepselen als zijn bondpartners spreekt, gaat heen, bewoont de aarde als mijn wachters over dit mijn ecumenische erfbezit. bevolkt haar deze wereld met kinderen van mijn verbond. En brengt die wereld een cultuur tot mijn eer. Toen Adam de eerste spade zette in de grond, deed hij ecumenisch dienst. Toen hij als gezinshoofd en met één als kerkvader aan zijn manin de goddelijke bondswet als grondwet voor alle tijden en plaatsen verklaarde, was dat de eerste ecumenische boodschap. Toen Eva haar eerste kind baarde, was dat een eerste stuwing van de ecumenische beweging. Toen zij zondigden, was dat de eerste ecumenische misdaad. Toen God de moederbelofte schonk, was dat het eerste ecumenische herstel. Toen Kain zijn broeder doodde in de eerste kerkvervolging, was dat de eerste stoot tot een ecumenische contra-organisatie. De primordiale sectarische daad. De principiële afbuiging van de ecumenische paden. Kain was de eerste sectariër. En juist als sectemens verenigde hij op den duur de meeste stemmen op zich en kreeg het grootste aantal volgelingen. Toen dacht die dwaas dat hij ecumenisch was gezind en ecumenisch werkte. Want hij was zo dom als de zonde een mens maar dom kan maken. Hij dacht dat je, om ecumenisch te kunnen werken, het grootste getal achter je moet hebben. Maar God zei wel nee. Ecumenisch bezig zijn in het ecumenisch apostolaat, dat betekent de zendingstaak vervullen. De zendingstaak die je met het op een bepaald wereldplekje ontvangen woord van God doet uitgaan naar heel de wereld. En dan te zeggen, ik heb nu aan u overgegeven wat ik van de Heer ontvangen heb. Aan deze oudste en grondwettige ecumenische beweging bleef Adam in zijn bekering trouw. En na hem Abel en Seth en de anderen in de heilige lijn. Maar Kain kiest de secte. Hij scheidt zich af. Hij wil als voorbode van de antichrist de hele wereld winnen voor zijn revolutie. Tegen de van God toch ontvangen waarheid. En nu meent hij dat getal uitmaken zal wie de ecumenische slag gewonnen heeft. Maar God zegt, de ecumenische beweging is van mij uitgegaan en waardoor mij ook tot een goed einde gebracht. Daarom is de vraag, zegt God, wie het ecumenisch apostolaat bedient, alleen dan goed te beantwoorden als men vooraf de vraag stelt wie het van God ontvangen woord onvervalst bewaart en daarmee tot de brede wereld uitgaat. De oudste, de oorspronkelijke, de, om zo te zeggen, oprechte ecumenische bewering is niet wereldgetallen winnen voor je afwijkende boodschap, maar zoveel mogelijk mensen winnen voor Gods richtende normatieve boodschap. Ketterij is altijd verloochening van het ecumenisch apostolaat. En een bondgenootschap met haar aangaan is verstoring van de oorspronkelijke ecumenische beweging, gestuurd uit het oude paradijs. De zonvloed was een ecumenisch gericht, maar dan ter behouding van de ecumenische kerk en van het ecumenisch apostolaat. De sectariërs zijn toen verdronken. En ook de isolationisten. Maar de kerk is behouden. De weg naar de ecumenische beweging van het apostolaat loopt nu eenmaal door een nauwe ark. En wanneer ons doopformulier nog wel in het gebed over die zondvloed spreekt, dan durf ik zeggen, uw doop, die in die zondvloed haar prototype vond, was een plaatsing van uw voet op het ecumenisch pad. Wie daarom zeggen zou, doop alles wat in het doophuis komt, alles, ook wanneer het zich stelt tegenover de ecumenische goddelijke boodschap, die wint misschien wel brede getallen, zolang het duurt. Maar hij werkt het ecumenisch apostolaat alleen maar tegen. Hij werkt tegen de kerk, die haar leven lang ecumenisch heeft willen en kunnen zijn. En hij werkt voor de sekte, voor het schisma. De zonde werkt het separatisme van Kain altijd in de hand. De separatisten zijn meestal in de meerderheid. En de ecumenisch goedgezinden zijn meestal in de minderheid. Dat staat trouwens in uw eigen belijdenis. Als hij zegt dat later de kerk, de ecumenische gemeenschap dus, somwijl dan een tijd lang zeer klein en als tot niet gekomen schijnt te zijn in de ogen der mensen. En dan wordt gewezen naar Achabs bozentijd. Achab was koning over Israël. Zijn taak was dus de kerk onvervalst te bewaren. Want door Israëls bedding niet te verleggen, moest het zuiver te houden water van Gods genadewoord en van de Messiaanse zegen eenmaal op het Pinksterfeest immers uitmonden in de ecumene, in het brede wereldleven. Indien Achab Israëls leven zuiver had bewaard, dan zou hij met Elia, die ecumenische figuur van groot formaat, hebben meegewerkt. Kerkbewaring immers is de eerste sociale en de primaire ecumenische daad. Maar Achab had een Tyrische prinses getrouwd, ze heette Izebel. En die had allemaal de mond vol van synthese en van wereldhandel en van wereldpolitiek en van de ecumenische grootste gemene delenreligie, die boodschap van en naar en voor jezelf. Daarom speelde Izebel de rol van de ecumenische figuur in apostolische toga met een baret waarop in het Esperanto schrift van die dagen geborduurd waren de initialen HDV, Herderin der Volken. Maar Elia vond dat de HDV, de Herder der Volkeren, de Pastor Ecumenicus Christus was. De Messias, verstaan naar de belofte. Daarom maakte hij van Karmel een ecumenisch eendrachtsplein. Karmel werd de Place de la Concorde, het eendrachtsplein van zijn reformatie. Hij deed de syncretisten in den ban. Daarom komt de openbaring van Johannes zowel Izebel als ook Elia terug. Izebel wordt daar door een herder der valken in de ban gedaan. En de bevoegdheid van Elia wordt gegeven aan de twee getuigen van hoofdstuk 11. Die staan te profiteren op de Place de la Concorde van de revolutie. De brede straat van de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En die gebouwd is daar waar het kruis van Christus heeft gestaan. Ze heet dus ook Jeruzalem. Maar dan het sinds Pinksterfeest van haar opdracht onthevene Jeruzalem. Het van God verlaten Jeruzalem. Op die Place de la Concorde hebben de getuigen de formule der ware Concordie voorgelezen. Het Bijbelse getuigenis. Onvervalst. En tot in de perfectie hebben ze dat getuigenis orthodox uitgewerkt. Er staat, ze hebben het volleindigd. Tegenover dat verlaten Jeruzalem staat dan op de laatste bladzijde van de Bijbel het aangenomene, het vervulde, het eeuwige ecumenische Jeruzalem. De stad van de grote koning, vierkant gebouwd en de poorten staan aan alle kanten altoos open. Natuurlijk begrijpt je allemaal dat over dit onderwerp veel meer te zeggen is. Maar dit kleine beetje is genoeg om u te herinneren dat ons Pinksterfeest het ecumenisch feest van de kerk is. En dus het verplichte, maar verzuimde, ecumenische feest van de hele wereld. Wie op Pinksterfeest zich niet laat vergaderen tot de ware kerk, die blijkt als Handelingen 2 van de valse zeer goed te onderscheiden is. En wie dus de kar doet en het daaraan Christus als Gods Zoon en onze borg, gebonden evangelie aan de schriften, die heeft het recht verbeurd te spreken van en voor het ecumenisch apostolaat. Al roept de keel zich schor voor de ecumenische boodschap en voor de ecumenische beweging en voor het ecumenisch apostolaat, het wordt er niet anders van. De boodschappen moeten trouw zijn aan de boodschap en zo niet, er daad geen ecumenische dageraad. De ecumenische feesten van God zijn de feesten van zijn scherpslijpers en dus van zijn scherpslijpers. Er zijn ook andere scherpslijpers. Maar wie scherpslijper zoiets als een passend scheldwoord acht, alleen geschikt voor de sectariërs, die heeft zelfs daardoor, het ecumenisch apostolaat al in het slop gereden. Dat slop is nu precies het plekje waar de duivel ons hebben wil. Hij wil de Place de la Concorde liefst zien gereserveerd voor de herauten van de revolutie, niet voor die van Gods reformatie, de Openbaring 11. Geen wonder dat de Bijbel nu vol is van de ecumenische verkondiging van het grote ecumenische drama. Ecumenisch, dat wordt dus geen nieuwe, maar een hele oude term. Reeds de Joden hebben in hun rabbijnse geschriften het Griekse woord oikumene of ecumene in Hebreeuwse letters zomaar overgeschreven, onvertaald als een vaste term. Lucas zet de kerstboodschap in met de ecumene. Keizer Augustus wil de hele ecumene, de hele Romeinse wereld, het beest van Daniël meteen, laten beschrijven. Maar op dat moment begint de grote zoon van David vanuit een stal in Bethlehem de wereld, de ecumene, voor zich en voor Davids God te beschrijven. Ecumene is dan de bewoonde wereld, gezien als operatieplaats van de wereldpolitiek. Het beest grijpt naar die wereldpolitiek, maar de geest was hem al even voor. Dat was toen hij David liet salven tot koning van de bakermat der theocratie. Dat wil zeggen tot koning van Israëls ecumenisch gerichte kerkgemeenschap. Ter zuiverhouding van de comedische wateren die over de wereld gaan moesten. De huiskamer van Isaï, waar men David zalft. En de stal van Bethlehem, waar Davids zoon zijn wereldregiment begint. Ze zijn de pleisterplaatsen van Gods ecumenische beweging. Zo oud als de door God verbond geregeerde wereld zelf. Dezelfde keizer Nero, die in het laatste Bijbelboek beeld is van de ecumenische antichrist, heet in Griekse keizertitels ecumenisch demon. En keizer Claudius wordt genaamd ecumenisch weldoener of heiland. Hier is ecumenisch een kwestie geworden van wereldpolitiek en wereldcultuur. Daarom beveelt de schrift de ecumenische prediking. En Christus stelt tegenover de satanische verzoeking en verlokking van de ecumenische wereldmacht het, daar staat geschreven. Hij wil alleen de gehoorzaamheid worden tot ecumenisch heilandrechter. Hij voorspelt dan ook in het laatste dagen een ecumenische bezoeking en catastrofe. En zo voorspelt de profeet Agabus een ecumenische hongersnood. Hij is daarin bondgenoot van Johannes op Patmos, die bij de opening van het derde zegel, het zwarte paard van de honger, ziet stuiven over de wereld. Het is allemaal ouverture van het ecumenisch gericht. Om kort te gaan, de Bijbel spreekt doorlopend van de eerste tot laatste bladzij van het grote ene ecumenische drama. Aan de ene kant is er de ecumenische prediking, aan de andere zijde de ecumenische dwaling, de ecumenische verleiding onder aanvoering van de antichrist, Gods grote tegenstander, met zijn katholieken, dat is algemene propagandadienst. Het is een ecumenische tegenspraak tegen de spraak van God en tegen al zijn spreuken. Vandaag willen velen de antithese wegredeneren. Met de principiële logening van een principiële antithese gaan ze dan een doorbraak forceren tussen de bestaande partijen. Dat deed enkele jaren geleden ook Adolf Hitler met zijn paradigmen. En Rosenberg was zijn profeet. Hij zou een altoos vele proselieten te winnen zijn voor deze doorbraaktheorie, in welke gedaante ze ook verschijnt. Maar als eenmaal met behulp van deze theorie de los van de antithesebeweging de scharen van de dissidenten tegen een antithesestellend evangelie bijeengetrommeld heeft, dan zal daarna de antichrist de antithese-prediking toch weer opnemen. Hij zal teruggrijpen naar Genesis 3 vers 15. Doch alleen om het tegenover zijn woord, zijn contra-evangelie te stellen. De tekst is dan oud. Ik zet vijandschap tussen de slang en het zaad van de kerkvrouw. Maar de uitleg is dan nieuw. Immers een slang, die was reeds in de dagen van het jonge christendom, denk aan Pergamus, het symbool van het heidendom, met zijn Asclepius verering. Asclepius gold als de god van licht en leven. Maar de christenen hadden hun god van licht en leven. Het was die god van wie Johannes spreekt, van hoofdstuk 1, in het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In dat woord nu was het leven. En het leven was het licht der mensen. En dat woord, dat is nu vlees geworden. Het komt de slang, de oude slang, de kop verbrijzelen. Maar deze Bijbeltaal heeft voor de antichristen afgedaan. Wanneer dus straks het vereende heidendom, de slang, als het als gleepjesymbool van eigen licht en eigen leven, dat de ecumenisch symbool hebben, zal hebben uitgeroepen, dat de antichrist getuigen, nu in zijn mond sprekende, ik zet vijandschap tussen deze mijn slang en u, o vrouw van de kerk, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zaad der slang zal u de kop vermarzelen en gij krijgt niet eens de kans om het andere zaad ook maar de verzelen te vermarzelen. De ecumenische antithese is dan weer uitgeroepen. Gods woord krijgt tenslotte altijd gelijk. Daarom zal de kerk haar eerste taak zich aangewezen vinden, altijd weer in het uitroepen van die eeuwenoude antithese. Geen doorbraak tolereert zij met valse eenheidsleuzen tussen die partijen die de Bijbels verstane antithese hebben geloofd, of in feite althans hebben erkend, doch een doorbraak wil zij met het scherpe wapen van die Bijbelse antithese tussen alle groepen en alle bewegingen, ook de ecumenische, confessieloze kerkbeweging en ook de ecumenische, gelijkgeschakelde jeugdbeweging, die de antithese naar de opvatting van de Bijbel hebben ontkend en belachen en als de grootste dwaasheid en versplinteringsmacht hebben vervloekt en nog vervloeken.